In deze podcast voor de Finance Professional ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met experts op het gebied van finance. En hoort u wat u als Finance Professional te wachten staat. Dit keer Frans Brouwer. Frans, welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Wat is de rol van een financieel controller precies?
Ja, de rol van een financieel controller, dat is degene die toch alle cijfertjes bij elkaar optelt aan het einde van de maand. En daar duiding aan probeert te geven. Probeert met name het verhaal achter de cijfers natuurlijk te pakken te krijgen. En dat te vertellen.
Wat is het verhaal achter de cijfers?
Nou, het verhaal achter de cijfers. Kijk, alleen maar de cijfers, dan lees je een financieel verslag als een soort weerbericht. Van het is 17 graden. Maar waarom het 17 graden is, weet je niet. Je moet op zoek als controller naar het verhaal van waarom is het 17 graden en hoeveel graden wordt het morgen. En dat bedoel ik met het verhaal achter de cijfers.
Interessant. Nou gaan we het hier uitgebreid over hebben de komende 20 minuten. Maar eerst, hoe ben jij het verhaal achter de cijfers gaan ontdekken? Kortom, hoe ben jij in de financiën gerold? Wil je altijd al iets met cijfers doen?
Niet speciaal. Ik had eigenlijk elektronica willen studeren, maar er zat wel heel veel wiskunde aan vast. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga economie studeren. Toen heb ik economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ik ben bij de gemeente Rotterdam terechtgekomen in de financiële functie. En zo ja, op een gegeven moment opgeklommen tot de functie van controller. Concerncontroller van de gemeentelijke brandweer. Ook andere diensten heb ik gezien daar. Ja, en op een gegeven ogenblik, dan doe je ook mee aan de controllersopleiding. En leer je eigenlijk op zoek te gaan naar het verhaal achter de cijfers. Dat betekent dus dat je de organisatie in moet gaan. Dus niet in je ivoren toren moet blijven zitten. Maar ga die organisatie in en leer van de mensen daar wat er dus echt speelt. Wat het verhaal achter jouw budget is. En wat ze werkelijk nodig hebben. En waarom bepaalde kosten moeten worden gemaakt.
En moet een organisatie wel openstaan voor een controller?
Ja, klopt.
Staan ze dat?
Absoluut. En ze zien heel graag jou uit je ivoren toren komen. En gewoon met hun praten. Die aandacht, dat is ontzettend belangrijk. Op mijn opleiding hadden ze het over het Goya-effect. Get off your ass. Dat is heel belangrijk. Hè? Dat gewoon get off your ass. Niet alleen achter je scherm blijven zitten als controller. Maar ga die organisatie in. En ontwikkel die voelsprieten van wat dan werkelijk telt, wat werkelijk speelt.
Ja, maar die voelsprieten, moeten die niet al een soort van nature op je hoofd zitten? Moet je daar geen aanleg voor hebben, bedoel ik daarmee?
Dat zou heel fijn zijn, maar met name natuurlijk de controllers. Dat zijn toch wel degene die fijn vinden om te rekenen en zich een beetje terug te trekken achter dat scherm. We hebben dat wat minder van nature. Mm-hmm. En wij willen heel graag goede rapporten maken en ons helemaal verdiepen in die cijferwereld. Maar praten met andere mensen, in gesprek gaan ermee, communiceren. Dat is toch even wat anders. En dat is wel net de vaardigheid die van de moderne controller wordt gevraagd. Je moet leren communiceren. Je moet erop uittrekken. Hè? Je moet met de mensen in gesprek gaan.
Maar is dat ook iets echt wat je echt... Ja, je kunt wel trucjes leren, maar wat je echt kunt leren? Goede communicatie?
Ik denk het wel. Ja? Ik denk dat je het echt wel kunt leren. Ja. En ik zie dat moderne controllers ook steeds meer doen. Hè? Want je moet het verhaal achter die business kennen. Je moet begrijpen wat er allemaal speelt. En in de opleiding is daar tegenwoordig veel meer aandacht voor. Ook om gewoon te kunnen presenteren, om je verhaal te kunnen vertellen. Dus je ziet tegenwoordig in de opleidingen dat ze gewoon heel veel aandacht besteden aan, ja, gaan we voor de klas staan, gaan we presenteren. En dat is heel positief.
Ja. Ja. Wat doet een controller met... Oké, nou heeft hij op een gegeven moment heeft hij het verhaal van de cijfertjes, dat kent hij. En wat dan? Wat doet hij daar dan mee?
Ja, hij zal dat toch aan de man moeten brengen bij de leiding. Hij zal die duiding die hij dan vindt in die cijfers, die zal hij moeten proberen over te brengen. Dus de controle is wat minder alleen maar gewoon, ja, weet je, ik stuur wel een mailtje met een rapport. Hij moet in gesprek ook met de directie. En hij moet die business partner worden van die directie.
Ja. En dan kan hij zo eventueel misschien wat ziektes uit de cijfertjes halen.
Ja, klopt. Data voor datakwaliteit wordt natuurlijk steeds belangrijker. Die data moet op orde zijn voordat je dus die duiding kunt geven. Dat wordt steeds belangrijker. Maar ook ziektes binnen de organisatie, voor dingen die spelen. Je bent toch wel op financieel terrein de vooruitgeschoven post voor het management. Om gewoon die vertaling te kunnen maken van de dingen die eraan zitten te komen.
Ja. Dan moet je als controller ook wel heel onafhankelijk zijn.
Hm. Klopt, je moet inderdaad absoluut onafhankelijk zijn. Je moet een zelfstandige positie in kunnen nemen. Je hebt verschillende vormen van controles hoor. Maar wat toch erg belangrijk is, dus wat ik dus erg belangrijk vind, is dat je gewoon een zelfstandige mening kunt vormen en dat je er ook voor staat. En dat je dat niet omdat het management toevallig naar een andere kant op gaat, dan die mening maar even inwisselt.
Is dat niet heel fraudegevoelig? Ik kan ook zeggen als management van, nou, die cijfertjes komen ons nou even goed uit. Dus hier heb je nog een biertje op de vrijdagmiddagborrel en we praten er niet meer over. Of denk ik nou zelf heel zwart?
Dat denk je heel zwart. Ik denk dat controles op het ogenblik echt wel een grote mate van professionaliteit en onafhankelijkheid hebben. En dat ze zichzelf die mening kunnen ontwikkelen en ook kunnen vertellen. Alleen dat vertellen, het duiden ervan, het overbrengen ervan, het zender-ontvanger verhaal. Ja, dat is best wel een dingetje. Dat hebben we ons wel een beetje moeten leren.
Ja, en hoe lang heb je dat jezelf aan moeten leren?
Ja, dat is wel geleidelijk gegaan. In eerste instantie ben je natuurlijk bezig met je afdeling, hè, om alle cijfers op een rijtje te krijgen. En later kom je steeds meer in de gelegenheid om die cijfers meer toe te lichten. Dus voor mij is het een heel geleidelijk proces geweest. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen gewoon heel vanzelfsprekend is. En dat ze dat van nature doen.
Ja.
Die klassieke boekhouder die teruggetrokken zijn cijfertjes maakt, ja, dat is echt wel passé. We gaan echt toe naar de moderne business controle die meedenkt en meeparticipeert in het hele besluitvormingsproces.
En dat lijkt mij goed nieuws.
Top, ja, absoluut. Ja. Het is een verrijking voor de hele functie, maar ook gewoon voor het bedrijf zelf.
Nu ben je ook al 15 jaar bezig met het implementeren van informatiesystemen bij grote organisaties.
Klopt.
Top. Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat is een hele mond vol, zo'n zin. Maar wat doe je precies dan?
Ja, ik ben er een beetje vanzelf ingerold. Ik was natuurlijk altijd bezig met finance. En op een gegeven ogenblik, ja, ik heb ook al een beetje een ICT-tech. Ik vind het nieuwste van het nieuwste vind ik erg interessant. En ja, als je dat combineert met elkaar, dan kom je op financiële automatisering. Ik heb daar heel veel in meegemaakt. En juist ook dat je de ontwikkeling van de ene organisatie bij de andere organisatie naar binnen brengt. Hè. Dat je een soort kruisbestuiving doet. Dat is een soort bij die gewoon alle bloemen afgaat en op die manier de bevruchting regelt. Vind ik het fantastisch om met die nieuwe technologieën bezig te zijn en dat gewoon te duiden binnen die organisatie. Jongens, op die kant moeten we op. Hè. We moeten naar verder gaan de robotisering. We moeten kijken naar BI-systemen. En we moeten kijken waar we dus gewoon mensen kunnen ontheffen van al die repeterende processen.
Wat heb je dan concreet zien veranderen in 15 jaar?
Workflow met name. Workflow, scannen, herkennen van ingekomen facturen. Ja, wat je nu tegenwoordig ook wel ziet, hè, het inlezen van banken, wat allemaal helemaal digitaal gaat. Je hoeft die banken niet meer op te halen, dat gaat allemaal automatisch op de achtergrond, hè, met de automatische bankintegratie. Er is heel veel routinematig werk is ons uit handen genomen, waardoor je dus tijd overhoudt voor andere dingen.
Ja. Dat lijkt me nog wel een grote verandering voor zo'n grote organisatie. Wat ook wel een vrij log monster kan zijn in mijn hoofd. Hoe doe jij dat dan?
Ja, hoe doe je dat? Kijk, het moment om die veranderingen te realiseren is toch wel het naar binnen brengen van een nieuwe financiële applicatie. Dus je begint met een nieuw stuk software en dan moet je dus naar de tekentafel toe en dan moet je kijken naar de processen zoals je die straks wil hebben. De to-be processen. Dat is het moment op die tekentafel om te zeggen van we kunnen dus de nieuwe inzichten naar binnen brengen, de nieuwe technieken naar binnen brengen en dan kun je dus een hele grote stap maken. En dan moet je met de organisatie aan de slag. Kijk, die organisatie heeft geen mentaal beeld van al die nieuwe technieken en hoe dat dan uitpakt binnen die organisatie. Als expert breng je die kennis mee, want je hebt 10, 20 bedrijven achter je gehad, hè, waar je dat trucje hebt gedaan. En dan breng je die kennis dus mee van, ja, jullie moeten hierop letten, jullie moeten daarop letten, dit moeten jullie proberen te bereiken. En die kruisbestuiving vind ik fantastisch om te doen. Je gaat van organisatie naar organisatie om als het ware een soort evangelie te vertellen van jongens, het kan anders, het kan beter.
En wat zijn dan de trends? Wat is jouw evangelie?
Digitalisering. Ik vind toch wel dat binnen de financiële functie digitalisering toch nog meer in het centrum kan komen te staan dan dat het nu al doet. Het is natuurlijk al een beetje
vaak onderbelicht dus.
Je zou zeggen van niet natuurlijk. Hè. We hebben allemaal financiële applicaties, maar ik vind dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van e-facturen, dat gaat nog een beetje moeizaam. De overheid die stelt nu vanaf 18 april aanstaande verplicht dat alle facturen die zij dus ontvangen en uitsturen, dat het allemaal e-facturen zijn, dus elektronische facturen, niet meer op papier. Ook geen PDF, want een PDF is geen e-factuur. Maar echt e-facturen die zichzelf boeken. Er komt geen mens meer tussen. Maar bij de andere bedrijven zie ik dat nog een beetje, ja, een beetje schoorvoetend komen. Het heeft niet zo vlucht als wat bij de overheid nu gebeurt.
Maar waarom niet? Die bedrijven moeten toch ook gewoon meegaan? Wat schort er dan bij hun? Luiheid?
Nee. Ik denk toch een beetje het angst voor het onbekende.
Oh ja, speelt dat nog steeds, ja?
Ja, ik denk dat dat nog steeds speelt. En daarom ook mijn oproep om toch meer te verdiepen in die nieuwe technieken en wat het kan betekenen voor die financiële functie. Want dat routinematige werk moet weg.
Ja.
De klassieke boekhouder bestaat niet meer. En als die dan nog bestaat, dan is dat nog maar van korte duur. Want die dingen die kunnen allemaal weggeautomatiseerd worden. We kunnen met één factuur ervoor zorgen dat die facturen zichzelf boeken. Dat er geen mens meer aan te pas komt. Dat vanzelf in de workflow komt te staan.
Ja, en wat moeten die klassieke boekhouders dan gaan doen?
Die zullen zich moeten omscholen. Want je hebt wel mensen nodig die dat proces weten te begeleiden. Dat proces wat zich afspeelt binnen die applicatie, zoveel ingekomen facturen. Er gebeurt altijd iets wat niet helemaal goed is. Bepaalde dingen die vallen uit de boot, die hebben dan onvoldoende kenmerken waardoor ze automatisch geboekt kunnen worden. En daar moet je dan mensen voor hebben die dat weten op te pakken.
Die een beetje de kinderziektes eruit halen.
Ja, niet alleen kinderziektes, maar ja, ik denk wel dat in de toekomst dat het nog meer geautomatiseerd gaat en vanzelfsprekend gaat dan dat het nu gaat. Maar het zijn procesbegeleiders geworden en niet meer invoerders. Het is niet meer mensen die een hele stapel facturen hebben en dan weten aan het eind van de dag moet ik ze allemaal verwerkt hebben, moet ik ze allemaal ingevoerd hebben. Dat is voorbij straks.
Is dit trouwens ook het ERP-systeem waar je het nu over hebt?
Ja, ik heb het inderdaad over ERP-systemen, maar wat je toch wel vaak ziet is dat dit soort dingen een beetje aan de voorkant van ERP-systemen zitten. Ik heb het ook over scan-herkensystemen, maar die lezen de factuur dan voor je. E-facturatie, dat is echt ERP. Dat komt direct het systeem in.
Oké, nu even voor een leek. Zou je dit misschien kunnen uitleggen in Jip en Janneke taal?
Voorheen had je de papieren factuur die binnenkwam. En die moest ingeklopt worden in het systeem. Daarna kregen we scanner-herkensystemen. Dat betekent dat je scant de factuur. En door middel van kunstmatige intelligentie weet de software van... dat is een IBAN-nummer. Dan kan ik de crediteur mee herkennen. En dan kan hij die factuur eigenlijk voor een belangrijk gedeelte zelf al boeken. Nou, dat scheelt al een heleboel werk natuurlijk. Facturen komen ook niet meer met de post binnen. Maar die komen natuurlijk als een PDF via de mail binnen. En geleidelijk aan werd de volgende stap genomen. Dat we hebben geen PDF-facturen meer, maar gewoon een bestandje. En dat bestandje dat komt binnen in ons systeem. En dat bestandje dat heeft dezelfde coderingen, dus dat kan gelezen worden. Zoals ze begrijpen van, oh ja, dat is het IBAN-nummer, dat is het bedrag, dat is het BTW-bedrag en dit is de omschrijving. En op die manier kan het zichzelf gewoon boeken.
Dat klinkt heel stom, dat klinkt voor mij echt als een soort van rare toekomst.
Maar nee hoor, er zijn een aantal bedrijven in Nederland, daar kun je geen zaken meer mee doen zonder dat je dus met e-facturen kunt werken. En kijk maar naar de overheid, vanaf 18 april aanstaande. Kun je niet meer facturen sturen naar de overheid en de decentrale overheid zonder dat je een e-factuur levert. Wat in veel gevallen betekent dat ik klanten heb die gewoon die factuur van hun zitten over te kloppen in een centraal systeem die dan e-facturen levert aan de overheid. Dus twee keer.
Jeetje.
Eerst een eigen systeem, dan hebben ze een factuur en dan moet het overgeklopt worden op een platform zodat dat ingelezen kan worden bij de overheid.
Is dit op het gebied van innoveringen... toch het puntje van de ijsberg, als je het hebt over...
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nog veel meer gaan zien. We gaan nu pas echt goed begrijpen wat digitalisering inhoudt. En dat bedoel ik, kijk maar even naar blockchain. Dat betekent dat de boekhouding niet meer bij jezelf wordt gehouden, maar dat dat die hele database buiten staat bij verschillende partijen. En dat die dus bijhouden wat er dus eigenlijk allemaal gebeurt. Dat soort dingen, daar kan ik ook al maar een beetje over brainstormen van wat het allemaal gaat betekenen. Maar als dat echt losbreekt, ja, net als de bitcoin, de bitcoin is echt zo'n blockchain ding. Dan denk ik dat we dus veel meer nog gaan zien.
hebben we dan nog wel controllers nodig als alles toch door robots en door automatische systemen wordt gedaan?
Nou ja, niet meer zoals we het nu kennen.
Dus dat was ook maar van korte duur dan.
Ja, nou, weet je, Farid Tabarki heeft daar een paar jaar geleden een leuk boekje over geschreven. Het einde van het midden. Vroeger waren de lagere functies aan de beurt om te worden weggeautomatiseerd. Nu zijn de middenfuncties bezig om te worden weggeautomatiseerd. Dus die controller die dagenlang bezig is om een rapport te bouwen, ja, dat is straks verleden tijd. Het management zal straks even snel beschikken over het dashboard als de controller zelf. En wat is dan nog je toegevoegde waarde? Die BI-systemen bij sommige software, ja, iedereen kan het zien. Bij sommige bedrijven hangen ze gewoon aan de muur. En dan zie je gewoon de dashboarding, zie je dus daar op die grote schermen staan. Van, ja, hoe staan we nou ervoor?
Ja.
En dat betekent als controller dat je dus daar toch wel nog een bepaalde toegevoegde waarde moet kunnen leveren. Namelijk in je forecasting. Controlling heeft altijd ingehouden 30% terugkijken, 70% vooruitkijken. En dat vooruitkijken wordt steeds belangrijker. Die glazen bol van wat gaat het nu betekenen? En dan word je ook een echte business partner, die wordt steeds belangrijker. Je moet als controller moet je zeggen van oké, als ik nou verschillende scenario's doorreken, heb ik scenario 1, 2, 3. En 2 is waarschijnlijk het meest waarschijnlijke. Maar dat betekent zus en zo.
Ja.
Dan ben je echt bezig om het management te ondersteunen vanuit je financiële rol.
Dus het lezen en voorspellen van de cijfers, zeg maar. Yep. Die komen uit de computer gerold.
Ja, maar niet alleen. Kijk, je moet op jouw manier, op echt jouw wijze kunnen converseren met die software die scenario's levert. De boekhouding, dat is terugkijken in de tijd.
Mm-hmm.
Je moet gaan vooruitkijken in de tijd. En dan heb je de software in huis om dat ook te ondersteunen. Of doe je dat met Excel? Nee, je hebt hele mooie software die dat verder ondersteunt, die scenario-analyse, zodat je verder in de toekomst kunt kijken. Dat wordt je toegevoegde waarde.
Ja. Maar als je het hebt over het einde van het midden, wat ik wel trouwens een hele mooie metafoor vind, maar vraag ik mij heel erg af, is dit nou goed nieuws of is dat nou slecht nieuws? Hoe sta jij daar tegenover?
Ik vind het goed nieuws. Kijk maar eventjes wat er is gebeurd bij bijvoorbeeld dingen zoals de acceptgiro's. Vroeger hadden we hele zalen met mensen die de acceptgiro's zaten over te typen in de systemen. Ze zijn allemaal weg.
Ja.
Je kunt zeggen, oh ja, jammer, zonde, verdwijnen van werkgelegenheid. Nou, we weten de mensen gewoon niet meer te vinden op het ogenblik. Het is helemaal niet zo dat we gewoon een overschot hebben van mensen. Maar de mensen die alleen nog maar acceptgiro's kunnen typen, ja, die komen niet meer aan het werk. Je moet blijven omscholen, je moet ermee bezig blijven. Dus ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het heel goed is dat het routinematige werk verdwijnt. Ik heb echt voorbeelden dat we op een gegeven ogenblik bezig waren om financiële software te installeren, om workflows te maken. En dus toen zeiden we tegen elkaar, als deze workflow klaar is, dan kan Jack weg. Dat was letterlijk ook zo. Die workflow was klaar. En
Jack, ja, ging weg.
Jack ging weg.
Ja, en wat ging Jack toen doen?
Ah, die ging weer naar een andere werkgever toe. En die kon daar weer ander werk gaan doen.
Ja, ik heb dus dat omscholen, dat is dus wel heel belangrijk.
Ja, je moet echt bijblijven.
Ja.
Wat gebeurt er in deze wereld? Met je financiële functie. Ik geloof ook niet meer dat de financial tegenwoordig zich helemaal terugtrekt en niet participeert en wat er nu allemaal gebeurt binnen de digitale wereld. We zijn allemaal wel bezig om te kijken van wat gebeurt er. Kijk maar even, iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Dan accepteer je toch niet meer dat op jouw werk je nog steeds werkt met character-based systemen, die ik trouwens ook wel af en toe tegenkom. Ja. Dus ja. Je gaat ook zeggen van, hey, we moeten mee met de tijd. We moeten mee met systemen dat ik mijn uren gewoon op het telefoon in kan voeren. In plaats van dat ik op een of andere terminal moet inloggen en daar mijn uren moet gaan verantwoorden. Dat is niet meer voor deze tijd. Je wilt het allemaal gewoon lekker onder handbereik hebben.
Ja, dan moet je wel de organisatie, moet er wel voor openstaan. Want ik ben ook wel eens binnen bedrijven geweest waar al de tijd al 20 jaar stilstaat qua systemen en dergelijke. En niet willen veranderen, want geen geld.
Ja, en toch zullen ze moeten, want omdat de concurrentie het wel doet, ga je dus zien dat je dus je competitieve voordelen gaat missen. Dus je moet op een gegeven ogenblik moet je wel gaan veranderen.
Is dat zo? Ga je daadwerkelijk, absoluut. Mis je de boot als je niet meegaat?
Ik geloof het echt. Ik geloof echt dat je de boot mist als je niet meegaat. En je kunt het best wel 10 jaar, 20 jaar volhouden. Maar op een gegeven moment moet je echt mee gewoon in die ontwikkelingen.
Tot slot. Hoe aanschouw jij de toekomst? En dan heb ik het daadwerkelijk over 20, 30 jaar. Is jou, ben jij dan weggerobot, zeg maar?
Nou, dat, ik implementeer natuurlijk systemen. En wat ik wel zie is dat er zoveel know-how en intelligentie in systemen wordt ingebouwd. Dat de klassieke ERP-consultant steeds minder nodig is. Maar wel iemand, er is wel iemand nodig die dus op een hoog niveau gaat kijken naar die informatiebehoeften. Is dat je strategie? Dan moet je dit weten. En dat moet dan ingericht worden. Dus high level die informatiestrategie bepalen, dat blijft heel erg noodzakelijk. Maar ja, de op een laag niveau, die traditionele ERP-consultant die allerlei dingetjes zit in te voeren of workflows zit in te richten. Ik denk dat dat langzaamaan wel een beetje gaat verdwijnen. Omdat die dingen gewoon kant-en-klaar worden opgeleverd.
Maar jij bent daar niet bang voor?
Ik ben er niet bang voor. Dat is normaal. Ik bedoel, we gaan systemen, processen steeds meer automatiseren. Ook het implementeren van ERP-systemen. Dat zal ook steeds meer geautomatiseerd worden. De leukere dingen blijven over. Dat vind ik het mooie van het vak. Ik bedoel, vroeger moest je een heleboel ingekomen facturen boeken. En nu hoeft dat niet meer. Het wordt voor je gescand, het wordt al helemaal voorgecodeerd. Je mag nog een beetje kijken misschien hoe dat, of dat wel goed is overgekomen. Straks gaat het helemaal automatisch met de e-facturatie. Ik vind het werk alleen maar leuker worden.
De leuke dingen blijven over.
Ja.
Frans Brouwer, dankjewel.
Graag gedaan.